Hallo, gave wijven en ook gave gasten, want ik hoop toch ergens dat er ook mannen luisteren naar de Gave Wijven podcast. Zometeen komt er een nieuwe aflevering van de Gave Wijven podcast, maar toen ik die Gave Wijven podcast opnam, toen was de situatie iets anders dan die nu is. Dus ik wil daar even een paar dingen over zeggen. Het eerste is, ik heb het over de film Bombshell en de Oscar-uitreiking. Die heeft natuurlijk inmiddels al lang plaatsgevonden. Dus voor de mensen die een reality check willen. En het is daarmee dus ook gelijk een spoiler. Bombshell heeft 1 Oscar gekregen voor haar en make-up. Nou, ik weet niet of ik die als zodanig had aangekondigd, maar het verbaast me niks. En het andere is, bijna alle afleveringen van de Gave Wijven podcast zijn opgenomen voor het uitbreken van de coronacrisis. En dus ik zeg daar niets over. Maar zullen we met elkaar afspreken dat gave wijven minstens 1,5 meter afstand houden van andere gave wijven, van gave gasten, van gave mensen die zich niet als een bepaald gender identificeren. En van, laten we eerlijk zijn, van niet gave mensen moet je sowieso meer dan 1,5 meter afstand houden. Mensen, blijf veilig, zorg voor jezelf. En als je helemaal niks te doen hebt, dan is er ruim 1 seizoen nu terug te luisteren van de Gave Wijven podcast. Ik hou contact. Dit is de Gave Wijven podcast. De Gave Wijven podcast is een podcast van en met inspirerende en interessante vrouwen van allerlei leeftijden over de belangrijke en onbelangrijke zaken van het leven. Deze week heb ik geen gast. Ik claim de microfoon even lekker voor mezelf om te vertellen over de vrouwen die mij op dit moment inspireren. Ik wil traditiegetrouw beginnen met een boek. En het boek waar ik het over wil hebben heet Voluit, daar gaan we. Hou je vast. Pak een kopje thee, want het duurt even. Thrive, the third metric to redefining success in creating a life of well-being, wisdom and wonder. Kortaf gewoon Thrive. Het is het boek van Arianna Huffington. Dat is de vrouw die Huffington Post heeft opgericht. En ze schreef dit boek eigenlijk naar aanleiding van een instorting die ze heeft gehad. Ze werkte op dat moment super hard en Huffington Post was natuurlijk mega succesvol. En op een gegeven moment is zij in haar kantoor ingestort. En toen is ze met haar kop tegen het bureau geslagen. En dus toen werd ze wakker in een pool van haar eigen bloed. Ze is Grieks van oorsprong, dus ik vermoed dat hier een klein beetje drama bij zit. Maar goed, ze kwam bij in een pool van haar eigen bloed. Toen heeft ze allerlei onderzoeken gehad. En op een gegeven moment zei een van die artsen tegen haar, naar aanleiding van dat onderzoek, er is niets mis met je en tegelijkertijd is er alles mis met je. En toen is ze gaan nadenken over wat ze nou eigenlijk wilde en wat er nou eigenlijk belangrijk was. En toen heeft ze allerlei dingen ook geoefend, meditatie en dat soort dingen. En dit heeft uiteindelijk geleid tot een conclusie die ze trok toen ze een farewell speech voor de universiteit, volgens mij van haar dochter of haar nicht, aan het oefenen was. Toen bedacht ze dat er behalve het streven naar geld en macht eigenlijk ook een derde streven zou moeten zijn. Een third metric noemt ze dat dan. Omdat zij zegt dat geld en macht maar 2 van de 3 metrics, de maatstaven zijn, voor wat daadwerkelijk succes is. Hij zegt, geld en macht alleen, dat is alsof je op een kruk met 2 poten zit. En dat wiebelt, want een kruk heeft 3 poten nodig, dat weet zelfs ik. Zij voegt daaraan toe de third metric en die bestaat uit 4 dingen. Namelijk well-being, wisdom, wonder en giving. Als ik haar was, was ik dus echt helemaal gek geworden, omdat dat 4e ding niet met een W begon. Maar kennelijk zit zij daar niet mee. En dat bouwt ze dan helemaal uit in dat boek. En zij zegt dan ook bijvoorbeeld, wat mensen over je zeggen als je doodgaat. Dat is niet wat er op je cv staat. Dat is niet, ze heeft dit gedaan en ze heeft toen zoveel verdiend. Toen is ze daar directeur geworden en ze had zoveel mensen onder zich werken. Nee, dan gaat het meestal over hoe je bent als mens en wat je als mens bereikt hebt. En dat je bijvoorbeeld kinderen hebt gehad of dat je prachtige kunst hebt gemaakt. Of dat je heel erg lief was voor je hond en voor je paard en weet ik veel. Nou hoop ik dus persoonlijk dat als ik kom te overlijden, dat er meer over mij te zeggen was dat ik lief was voor mijn kat. Wat ik natuurlijk heel erg ben, want mijn katten zijn allebei heel erg lief. Maar dat is niet het belangrijkste van wat ik als mens ben. Ik wil nog heel veel doen in mijn leven. En ik hoop ook wel dat dat dan, als ik ben overleden, ook daadwerkelijk aan de orde komt op de uitvaart. Maar goed, ik ben er niet bij dan. Dus het maakt me eigenlijk ook allemaal niet zo heel erg veel uit. Terug naar het boek. Het boek is goed geschreven. Ze kan heel goed schrijven natuurlijk. Ze heeft niet voor niks Huffington Post tot zo'n groot succes gemaakt. Met heel veel voorbeelden en voetnoten. Het is ook best wel wetenschappelijk onderlegd voor een boek dat in feite een zelfhelpboek is. Is het wel ergens op gebaseerd wat ze zegt? Ze geeft heel veel persoonlijke info, maar niet te veel. Maar ze laat ook echt wel wat van zichzelf zien. En dat is wel prettig. Het is niet alleen maar een soort van ik weet alles, maar ik zeg lekker niet hoe ik aan al die kennis kom. Dus dat kan ik eigenlijk wel heel erg waarderen. Er zitten ook echt mooie citaten in. Ook hier en daar wel een beetje hoogdravend. Aeschylus komt voorbij, Plato, de grote filosofen, noem maar op. Maar goed, er staan wel, het is allemaal wel in een context. Dus het is niet heel raar dat ze het doet. Ik vind het een beetje zweverig, vooral het hoofdstukje over wonder. Er wordt veel gezegd over meditatie en de kracht van meditatie en al dat soort dingen. Nou, dat heb ik geprobeerd. Dat is niet voor mij. Meditatie bedoel ik, is eerder al. Ik denk dat er ook heel veel andere manieren zijn om tot wonder te komen. En ze ontkent dat ook niet, maar zij schrijft vooral over haar eigen manieren waarop zij daartoe gekomen is. Als ik mij wil verbazen over de wonderen van de schepping, dan doe ik het altijd het beste in een museum. Want dan kan ik zien wat er allemaal gemaakt is. En heel stiekem doe ik het ook heel goed bij de Bijenkorf. Want dan kan ik ook zien wat er allemaal gemaakt is door mensen. Maar goed, zij is meer van de meditatie. Dat mag allemaal. Ik zou adviseren om het te lezen. Zeker als je zelf geen zin hebt om ooit een keer in een poel van je eigen bloed wakker te worden. En nou, dat wil eigenlijk niemand, laten we eerlijk zijn. Dus als je denkt, ik ga deze kans aangrijpen om mijn leven een beetje te veranderen, dan weet ik niet of dit het boek is. Ik denk wel dat het het boek is dat je dan je hier en daar aan het denken zet over of en hoe je je leven zou willen veranderen. Dus ik kan het zeker wel aanraden. Vooral dus ook omdat het echt een hele prettige manier van schrijven is die zij heeft. Heel goed. Dan een beeldtip. Dat is de film Bombshell. Die gaat over de MeToo-affaire bij Fox, televisienetwerk. Het is waar gebeurd. Het gaat over, eigenlijk spelen drie dames er de hoofdrol in, gespeeld door Margot Robbie. Die speelt een soort van jonge, ambitieuze vrouw die hogerop wil komen in het bedrijf. Nicole Kidman, die een wat ervaren vrouw is binnen het bedrijf, met wie het niet zo goed gaat en die eigenlijk die hele MeToo-rechtszaak aanzwengelt. En Charlize Theron, die speelt eigenlijk de echte hoofdpersoon van het verhaal, Megan, eigenlijk de hele rechtszaak en toestanden daarom aanstuurt. Het is interessant om te zien hoe alles zich in deze film ontvouwt. Het wordt echt heel flitsend verteld op een manier alsof je in een soort van reportage zit. Dus dat is wel heel prachtig, maar eigenlijk ook de manieren waarop het gewoon niet makkelijk is om in de openbaarheid te treden over ongewenste intimiteiten op het werk. Je ziet echt van alles ook gebeuren. Vrouwen die zichzelf de schuld geven, vrouwen die het ontkennen, vrouwen die weten dat het gebeurde, maar dan toch, laten we zeggen, andere vrouwen het kwalijk nemen dat ze in de openbaarheid komen. Vrouwen die vinden dat ze te lang gewacht hebben en dat ze nu eigenlijk geen recht van spreken meer hebben. Of die er voordelen van gehad hebben dat het allemaal gebeurde. En het gaat in dit geval, en dat is natuurlijk best wel vaak in MeToo-kwesties, over een man die het gedaan heeft. Het was de programmacoördinator of de grote baas van Fox. Die heel veel macht heeft over je carrière. Dus je moet je ook afvragen, wat gaat het me kosten om dit te laten exploderen? Nou, uiteindelijk besluiten ze dus toch om dat dan te laten doen. En dat is een heel groot succes. Dit zou een beetje een suffe film kunnen zijn. Het is omdat het een waar gebeurd verhaal is. Dus dan denk ik altijd van, nou, dat kan je ook zien op dinsdagavond bij SBS6. Maar dit is dan echt een goede film, naar aanleiding van een waar gebeurd verhaal, met topactrices. Die ook waarbij echt gewerkt is, ook om ervoor te zorgen dat ze eruit zien als de karakters, de personages die ze spelen. Margot Robbie speelt niet echt een in de realiteit geworteld personage, maar die speelt geloof ik een soort van samenvoeging van alle jonge meisjes op dat kantoor. Die is ook heel goed. Maar het beste is Charlize Theron. Die is echt onherkenbaar ook geschminkt. Zelfs zo dat ik voor de eerste kwartier van de film dacht, wanneer komt Charlize Theron? Nou, toen begreep ik dat zij het was. Dan allerlei verslagen op internet over hoe dat dan gegaan is. Dat schminkproces van haar. Prachtig. Nicole Kidman is oké. Maar ze is wel een beetje raar en stijf. Maar dat, kan dus zijn doordat degene die zij speelt misschien ook wel een beetje raar en stijf is. Dat weet ik niet. Ik ben geen Fox-kijker, want ik ben geen rechtse Amerikaan. Eigenlijk moet ik wel eerlijk zijn en zeggen dat ik bij bijna alles wat ik Nicole Kidman zie spelen, denk ik vind haar een beetje raar en stijf. Dus misschien dat ze getypecast is, dat weet ik niet. Op het moment dat ik dit opneem, is de film genomineerd voor allerlei Oscars. Ik zal in de show notes zetten of ze ook daadwerkelijk gewonnen hebben. In elk geval Margot Robbie en Charlize Theron zijn genomineerd. Ik gun het ze allebei, maar ik heb ook niet alle films gezien die verder genomineerd zijn, dus ik kan daar niet heel veel uitspraken over doen. Dan een geluidstip. Daar wil ik graag nomineren Rihanna. Die is voor het eerst in mijn leven gekomen toen ik mijn badkamer liet verbouwen. Want toen hadden wij twee aannemers, Bram en Rob. Ja, er mogen ook mannen in de Gave Wijven podcast. En Bram en Rob waren twee enorme Leidse aannemers. En die zaten dan in de tuin dingen te klussen. De badkamer is bij ons op de begane grond. Dus er was een hele wand uit. En ze zaten dan in de tuin te klussen met een bouwradio. En dan zongen ze 3 of 4 keer per dag keihard mee met Umbrella. Dat was dan dus. Zo kwam Rihanna in mijn leven. Ik ben niet zozeer fan van haar muziek als wel van haar persoon. Haar muziek is niet echt mijn genre, maar als ik de kans zou krijgen om naar een concert van haar te gaan, dan ga ik zeker wel. En ik draai de muziek eigenlijk van haar wel als ik bijvoorbeeld in de gym ben, dat vind ik fijn, of als ik even een attitude boost nodig heb. Want Rihanna geeft echt geen fuck. Ze ziet er altijd prachtig uit, maar het lijkt wel alsof ze er ook helemaal niet mee zit. Dat ze soms wat zwaarder is en andere keren weer niet. Ze heeft natuurlijk een prachtig hoofd, dus het maakt op zich niet uit wat ze aantrekt. Al trekt ze een vuilniszak aan, dan is ze nog mooier dan de rest van de wereld. Maar goed, zij is gewoon echt een heel erg fraai specimen van de menselijke soort. Maar haar houding ten aanzien van het leven vind ik gewoon indrukwekkend. Zij besluit gewoon wat ze wil doen en dan doet ze het. Ze richt allerlei bedrijven op. Ze is een super succesvolle zakenvrouw. Ze heeft een ondergoedlijn. En als je dan die modeshow ziet van die ondergoedlijn die ze uitbrengt, dan zijn er ook modellen in allerlei soorten en maten. Prachtig. Ze heeft een ontzettend goede make-uplijn. Als ik in Rome ben, dan maak ik altijd 25 bezoekjes naar de Sephora om make-up van Fenty te kopen. Ook daarvoor geldt dat zij ook bijvoorbeeld foundation in alle kleuren heeft, zodat er geen enkele vrouw is, met wat voor huidskleur dan ook, die het gevoel hoeft te hebben dat er geen make-up voor haar te koop is. Dus dat vind ik ook echt ontzettend gaaf dat ze doet. Maar wat ik eigenlijk nog het allermooiste vind, is dat er op het internet allerlei foto's circuleren van hoe Rihanna met een vol glas wijn een restaurant uitloopt. En dat doet ze niet één keer, maar dat doet ze echt wel 4 of... Nou ja, ik denk dat er wel 10 foto's van zijn. En het zal echt niet allemaal gefotografeerd zijn. Dus zij heeft kennelijk, neemt ze een glaasje mee voor onderweg. Nou, dat vind ik gewoon leuk. Ga ik ook een keer proberen. Dan de inspiratie. Hier had ik natuurlijk Rihanna moeten noemen als ik geen fan ben van haar muziek. Maar goed, dat is nu te laat, want ik heb haar al bij muziek genoemd. Dus ik noem de schrijfster Sarah Knight. Die heeft een aantal fantastische boeken geschreven. Waaronder The Life-Changing Magic of Not Giving a Fuck en Get Your Shit Together. Nou, alleen al uit de titels blijkt dat ik onder de indruk ben van het feit dat zij lekker durft te vloeken in haar boeken. Dat doet ze ook echt. De hele reeks boeken die ze geschreven heeft heten de No Fucks Given Guide. En het zijn er meer dan 2. Het zijn er een stuk of 5. De meest recente die uitgekomen is heet Fuck No. Dat gaat over hoe je nee moet zeggen. Ik denk dat mijn favoriet is Get Your Shit Together. Want dat is echt een heel leuk geschreven, maar ook gewoon een heel goed boek over, nou ja, hoe je je shit together kan hebben. Maar ook hoe je erop kan reageren als je het niet hebt en wat je eraan kan doen. En wat het nou eigenlijk betekent om je shit together te hebben. En wat ik daar heel leuk aan vind, is dat dat niet per se betekent dat je heel goed bent in het uitvoeren van andermans to-do-list. Maar dat je gewoon je eigen shit together hebt. Kan het echt aanraden. Ze is begonnen als uitgever, ze werkte bij een uitgeverij. Ze weet dus ook heel veel van schrijven en ze is ook heel goed in het schrijven van gestructureerde boeken. Dus sinds de allerbeste boeken is er een enorme stroom, of niet een enorme, maar wel een constante stroom boeken uitgekomen. Die in elk geval allemaal heel erg degelijk in elkaar zitten. En dat kan ik op zich ook wel heel erg waarderen, maar vooral de laatste is toch eigenlijk iets meer vorm en iets minder inhoud. Maar wat ik wel heel erg stoer aan haar vind, is dat ze inmiddels niet meer voor uitgevers werkt, want ze schrijft deze boeken. Ze is naar de Caribbean verhuisd, waar ze woont, en daar zit ze te schrijven. Alleen al daarom vind ik haar dus echt enorm inspirerend, want zij schrijft boeken, nou dat is de droom, althans de mijne, en ze leeft gewoon haar allerbeste leven zonder zich zorgen te maken over wat andere mensen daarvan vinden. Nou, dat is ook de droom, al ben ik daar eigenlijk best wel goed in de praktijk. En laten we eerlijk zijn, in de Caribbean boeken schrijven is helemaal niet zo'n heel verkeerde vorm van inspiratie. En dan tot slot de shout-out, en mijn shout-out is naar Cora Kemperman. En Cora Kemperman is al heel erg lang in mijn leven. Als ik zeg Cora Kemperman, dan bedoel ik zowel de vrouw als het bedrijf. Dat zal ik zo uitleggen. Maar toen ik kleedgeld kreeg, toen ik een jaar of 15 was, toen was er in Maastricht, waar ik woonde, een winkel en die heette Mac & Maggie. Dat was een keten, die viel onder Peek & Cloppenburg. Daar gaf ik eigenlijk al mijn kleedgeld uit. Het was gewoon een beetje bijzondere, een beetje aparte kleding. Heel veel zwart, dat droeg ik ook, want ik was een babygoth. Nou ja, ik vond het altijd prachtige kleren. Op een gegeven moment ging Mac & Maggie failliet. Ik geloof in 1994 of in 1995. Toen was de ontwerpster, de inkoopster of de ontwerpster, die daar eigenlijk alles voor mij mogelijk heeft gemaakt, Cora Kemperman, die was daar toen al weg. Daarom ging ze natuurlijk ook failliet, want toen waren ze een stuk minder awesome. Later is Cora Kemperman voor zichzelf begonnen. Dus toen waren er winkels die Cora Kemperman heten. En daar gaf ik vervolgens al mijn salaris uit. Dat was ook goed, want Mac & Maggie was veel goedkoper dan Cora Kemperman. Maar het was wel dezelfde stijl. Maar inmiddels verdiende ik zelf ook meer. Dus dat was wel fijn voor mij. In 2012 ging Cora Kemperman zelf met pensioen. Toen bleef het bedrijf bestaan. Dus overgenomen door haar nicht en een collega van die nicht. Zij hebben het samen gedaan. In 2016 gingen ze failliet. Toen heb ik een heleboel spullen gekocht in de opheffingsuitverkoop. En toen bleek er ineens een soort van doorstart te zijn met een webshop. En bij die webshop heb ik ook heel veel dingen gekocht, maar die webshop die stopt nu ook. Dus ik vermoed dat het binnenkort echt afgelopen is met de naam Cora Kemperman. De persoon Cora Kemperman bestaat geloof ik nog, maar de mogelijkheid om een item te kopen waar Cora Kemperman iets mee te maken heeft, zal eindigen. En dat vind ik heel jammer. Ik heb daar altijd heel graag gekocht. Wat ik heel goed vind aan dit merk is dat het zowel mij staat als vrouwen met een totaal ander figuur. Dat vind ik mooi, dat je dus een heel andere lichaamsbouw kan hebben en toch er goed uit kan zien in die kleren. Er zijn niet heel veel merken die voor vrouwen van allerlei vormen ontwerpen. Het blijft ook lang goed. Het zijn altijd goede kleuren. Het is ethisch verantwoord. Er wordt altijd goed nagedacht over wie de spullen maakt en waar het gemaakt wordt. Er werd het eigenlijk al gedaan ruim voordat het hip werd om je af te vragen waar je kleren vandaan kwamen. Vroegen zij het zich al af. Vond ik heel goed. Ik ga het missen. Ik weet heus wel dat ik niet in mijn blote kont over straat zal moeten. En er zijn inmiddels ook wel andere merken waar ik graag koop en die me ook goed staan. Maar Cora Kemperman zal een plekje in mijn hart houden. Gelukkig heb ik ongeveer een halve kast en mijn kast is groot, vol met spullen van Cora Kemperman. Dus ik denk dat ik nog wel even vooruit kan. Maar goed, mocht je luisteren, Cora, denk ik niet. Maar stel nou dat je luistert, bedankt voor alles. Tot zover deze aflevering van de Gave Wijven podcast. Informatie over alles waar ik het over gehad heb kun je vinden in de show notes. Volgende week verschijnt er zeker weer een nieuwe aflevering. Als je je abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een melding dat die er is. Oh, en als je toch bezig bent, positieve reviews worden zeer gewaardeerd. Tot de volgende podcast!